Robert. Ik heb je woord net gehoord en die was steengoed. En ik ga hem nu horen en wordt hij ook weer steengoed. Oh nee, ik mag niet je grapje weghalen, hè? Nee. Ja, die wordt alleen maar leuker. Oké, okay, dus ik zou zeggen, oren openen en doe mee wat hij zegt. Amen.
Hoe is het nu? Ja. Beter? Ja. Moet je toch het kastje aandoen, hè? Fijn zo'n kastje als je het niet aandoet. Is net de Heilige Geest. Maar, wat zei ik nou net? Wat de rest niet verstond. Oh ja, Russisch. Goed zo. Russisch, een oud-Russisch spreekwoord zegt: de moeder van alle wijsheid is herhaling. Dus daarom is het goed om een woord twee keer te horen. En dan drie keer en vier keer. Want herhaling laat landen. Dat is de moeder van wijsheid. Toch iets van de rustig had. Maar wat ik eerste dienst zei als een grapje. En dan vind ik hem leuker omdat Jay hier op de eerste rij zit. En Jay's moeder maakt dit plaatje van ons, ja, van ons maandthema. The Battle Made Me. Ik zei, en wat gaaf dat ze daar ook het Ajax logo in verwerkt heeft. Jay is een teken van de Heer. Je moet je bekeren. Jay is Sharon's zoon en die is voor... We gaan bidden voor hem. Maar dit is ons thema. The battle made me. In de eerste zin zei ik steeds, the fight made me. Is ook waar, maar is niet het thema. Het thema is the battle made me. Vorige week trapte Rian die af, die was echt goed. En deze week gaan we verder. En ook speciaal met Pinksteren, want we vieren vandaag ook Pinksteren. Pinksteren vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. De Israëlieten destijds vieren wat anders. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar Pinksteren en the battle made me, die gaan heel goed samen. Daar komen we zo wel op, maar dat ga je merken. Maar de battle made me, toen Annemiek dat even deelde in de sprekersteam, van hier gaan we het over hebben, en dit is het thema. En toen dacht ik gelijk aan een zinnetje die staat in Richteren 3... En het is iets heel misschien merkwaardigs als je eroverheen leest. Of als je het leest, lees je er zo overheen. En dat is dat God, toen de Israëlieten het beloofde land ingingen, liet hij bewust vijanden achter. En er staat erbij dat God dat deed omdat de Israëlieten, die net 700 jaar slavernij hadden gekend, nooit geleerd hadden te vechten. Dus wat deed God? Hij zegt, ik laat vijanden zitten, zodat jij leert vechten. Dat is profetisch. Iemand roept wel oké achterin. Je hebt het woord al gepakt. God laat soms vijanden achter, zodat zijn volk leert vechten. Wij zijn misschien bang of boos dat er vijanden zijn of dat er strijd in ons leven. Maar het is de battle dat ons vormt. Het is de battle wat ons leert dat God te vertrouwen is in iedere situatie en dat hij voor elke situatie een uitkomst heeft. Dus God die laat soms vijanden in jouw leven achter, zodat jij leert vechten. Dat alleen als een goede preek. Dus als je kijkt naar strijd, dan kun je van tevoren zeggen, op het moment dat er strijd begint, of als je er middenin zit, kun je zeggen, dankzij God gaat deze battle mij vormen. En ga ik meer op God lijken, ga ik meer zien wie God is. Ik ga krachtig overwinnen, want God heeft de overwinning al behaald. Ik moet hem alleen nog zien te verwezenlijken in mijn leven. En God is zo genadig dat hij soms meerdere keren dezelfde strijd geeft. Net zolang tot we het leren. Ja. Dus als jij een strijd hebt in jouw leven, die zegt, die komt steeds terug. Misschien is dat niet jouw gebed. Heer, haal me hieruit. Maar Heer, wat moet ik leren? Dat is niet fijn om te horen. Maar God heeft wel het beste met je voor. En om hem te vertrouwen. Dat is wat jij leert in een gebed, of in een gevecht. Is dat je leert dat hij te vertrouwen is. Want de Israëlieten, die liet hij ook elke keer weer overwinnen. Op zulke machtige manieren. Nou, het verhaal van Jericho, als je dat even gewoon voorstelt. Ik bedoel, überhaupt dat je om een stad heen kan lopen zonder te praten. Ik heb een heel leuk grapje, die ga ik niet doen. Voor sommige mensen is niet praten heel lastig. Als je dan om een stad heen loopt en dan mag je niet praten. God doet het wonderen. En dat is de perfecte koppeling met Pinksteren. De Israëlieten vierden dat 50 dagen, Pentakoste, dat betekent 50 dagen... Pinksteren hebben we ons woord van. Dat 50 dagen na ze bevrijd werden uit Israël, of uit Egypte, dat ze bevrijd werden uit de slavernij, dat God hun de wet gaf. Mozes ging de berg op en hij ontving van God zelf de stenen tafelen met daarop de 10 geboden. Die ontving hij van God zelf en het volk was, dat vierden ze met Pinksteren. Op die dag zelf overigens ging dat niet zo goed. Want ze werden ongeduldig. Het volk Israël stond onderaan de berg en Mozes was al heel lang weg en het duurde maar zo lang. Weet je wat we doen? Wij bouwen wel onze eigen God. Wij mensen doen dat. Als God niet op tijd antwoordt, dan bouwen we onze eigen God. En soms is die onszelf of is die wat de maatschappij zegt. Maar deze mensen bouwden hun eigen God. En Mozes kwam terug en God was boos en teleurgesteld. En er gingen, op die dag gingen 3000 mensen die gingen dood. Omdat de heiligheid van God er was. En door de wet eigenlijk, de Bijbel zegt ook later, door de wet wordt de dood, komt de dood. En ik ben God dankbaar voor de wet. Want de wet heeft mij geleerd dat ik hulp nodig heb. Amen. De wet leert mij dat ik niet door mijn werken gered kan worden, maar dat ik Jezus nodig heb, dat ik een perfect offer nodig heb. Dus ik ben dankbaar voor de wet. Maar ik ben nog dankbaarder voor Jezus. En ze vierden dus dat ze de wet kregen. En daarom waren ze met Pinkster ook bij elkaar. We lezen in Handelingen van de dag van Pinkster was aangebroken en de discipelen zaten bij elkaar. En misschien denk je van dat komt omdat Jezus zei blijf bij elkaar dat ik terugkom. Dat zal misschien ook zo zijn, maar dat was ook omdat dat ook de gewoonte was. Want met Pinksteren kwamen de Joden bij elkaar om te vieren dat ze de wet hadden. En die gingen ze samen, kwamen ze bij elkaar, gingen ze samen de wet lezen en dan gingen ze feesten. Eigenlijk wat Annemiek zei over achterland, deden ze met de wet. Leuk, ik zie het voor me. Ik voorstel dat ze op achterland dan ineens de wet gaan voorlezen. En dat iedereen, wow, bij iedere wet, wow. God gaf de 10 en de Joden verzonden nog 340 bij. En op die Pinksterdag gebeurde iets anders. Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam op de discipelen en ze ontvingen tongen als vuur. En ze gingen in tongen praten en er gebeurde iets bijzonders. Ze gingen naar buiten en ze verkondigden het evangelie. En in plaats van dat er op de wetdag 3000 mensen stierven, kwamen op die dag 3000 mensen tot geloof. Dat is niet zomaar. Dat is niet dat God denkt, oh, laat eens een aantal mensen. God heeft een boodschap. De wet brengt dood. Maar de Geest brengt leven. In al zijn volheid. Pinksteren is niet een feest die we erbij hebben die ook leuk is. Pinksteren is eigenlijk net zo'n groot feest als Pasen, als Kerst. Want Pinksteren is de kroon op Gods herstelplan. Kerst was nodig zodat Pasen kon gebeuren. Amen. Jezus moest geboren worden als mens. Hij moest een foutloos leven leiden, wat hij deed. Zodat hij bij Pasen geofferd kon worden als het smetteloos lam. Maar daar stopte Gods plan niet. Gods plan, hij had nodig dat wij weer hersteld zouden worden, zodat wij weer in verbinding konden staan met God. En daarvoor is de Heilige Geest. Wij zouden met Pinksteren eigenlijk onze grootste feestdag moeten vieren. Want dit was de dag waarin we herdenken dat God zijn herstelplan eindigde en ons verbonden maakte met hem. Hij gaf zichzelf niet aan het kruis, maar in ons. Dat was een verhaaltje die ik als tiener onthouden heb over Pinksteren. En dat gaat erop, het is niet echt gebeurd, maar goed, ik ben heel, heel beeldend, dus ik hou ervan om plaatjes te zien. En dat was een verhaaltje over de demonen, over de rijk de duisternis. En die kijken naar Pasen, die zien, Jezus ging aan het kruis. En daar juichen ze van, we hebben hem verslagen. Woe! 3 dagen later, feestje kapot, Jezus stond weer op. En op een gegeven moment dan gaat Jezus naar de hemel en dan stort de Heilige Geest. En dan is er een verhaaltje dat demonen naar Satan rennen en zegt, het is nog veel erger. Want hij is niet alleen terug, maar er zijn er 3000. Misschien kijkt de wereld wel anders naar Pinksteren dan wij. Wij zien dat wij daar de Heilige Geest hebben ontvangen, zodat wij zoals Christus kunnen worden. Zouden de demonen ons zo herkennen? Ik weet het niet, mag je zelf invullen. Maar daar gebeurt iets met Pinksteren. God die stelt zijn geest in ons om te herstellen de verbinding tussen hem en ons. Iemand zei wel eens een keer, de hemel lijkt wel van koper. Als ik naar God bid, dan lijkt hij zo ver weg. Ik denk, hoe kan dat? Want hij zit niet hier, hij zit hier. Hij is niet ver weg. Hij is nooit ver weg. Hij is van binnen. Dat is Pinksteren. Pinksteren heeft hij zijn herstelplan heeft hij afgemaakt? Heeft hij de Heilige Geest gegeven? Jongens, hier zouden we toch. Hier moet hij. woordeloos zuchten. Ik schreef dit op en dit meen ik ook. En ik hoop echt dat die landt bij je. De Heilige Geest is niet nice to have. De Heilige Geest is need to have. Het is niet iets wat God als optie geeft. Het is deel van zijn reddingsplan. En wij hebben de Heilige Geest keihard nodig. Jij kunt geen volgeling van Christus zijn zonder de Heilige Geest. Je kunt niet de belofte van God in je leven ontvangen en herkennen en zien gebeuren zonder de Heilige Geest. Het kan niet. Ik ben wel opgegroeid in een christelijke omgeving en ik weet niet hoe het ontstaan is. Ik geef niemand daar de schuld van. Maar ik had wel het idee dat de Heilige Geest er een soort bij hoorde. Het ging om God en om Jezus en om het kruiswerk en de Heilige Geest was er ook. Maar als hij wat dingen doet, dan is het raar. Ja, misschien herken je het niet. Ik had zoiets, als de Heilige Geest komt, dan gebeuren er rare dingen. En soms gebeurde dat ook. Dat is ook zo. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar de Heilige Geest is niet to have. Je hebt de Heilige Geest nodig. Misschien irriteert het je nu. Maar het is wel echt een boodschap die je nodig hebt om te horen. Zonder de Heilige Geest gaat de Bijbel ook niet leven voor je. Zonder de Heilige Geest gaat je gebedsleven niet leven voor je. En dan ga je door alle religieuze hoepeltjes heen en er gebeurt niks en je zegt het werkt niet. En misschien zeg je wel, God is niet echt. Omdat de hoepeltjes die je doet nooit door God ontworpen zijn. Wat hij gegeven heeft is de Heilige Geest en zonder hem kun je het niet. Goed, we gaan verder. Je hebt hem nodig. Heb je het al gezegd? Je hebt hem keihard nodig. Want door de Heilige Geest maakt God het beschikbaar dat jij kunt leven zoals Christus. Hij geeft ons gaven om ons te helpen. Zoals ik al zei, God die laat vijanden in ons leven achter, maar hij geeft ons de middelen om ze te verslaan. En een set daarvan zit in de gaven van de Geest, waarin hij ons middelen geeft door de Heilige Geest ter beschikking om overwinnend te leven. Laten we eens lezen. 1 Korinther 12 vers 8. Beetje onderwijs oké vandaag? Ja? Beetje? 1 Korinther 12 vers 8 zegt, aan de een, dat is dus persoon, wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken en aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om te wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in een klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. De Heilige Geest is in regie. Hij bepaalt. En hier zit ook wel weer gelijk een theologisch dilemma. Wat we in verschillende kerkstromingen en geloven merken. En daar ga ik niet allemaal in, maar ik wil een paar uitstippen. En dat is dat vaak wordt gezegd, zie hier, de Heilige Geest geeft gaven en hij bedeelt ze aan wie hij wil. Dus aan de één staat hier ook, aan de één geeft hij woorden van wijsheid. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld, aan Gerdien geeft hij woorden van wijsheid. Oké, succes ermee. En aan de ander geeft hij de gave van genezing. Voor jou, genezing. Of misschien profetie beter voor jou, weet ik niet. Maar dus dat is de gave en daar moet je het mee doen, want hij geeft het zoals hij wil. Wij geloven net iets anders. En dat hebben we als leidersteam ook besproken, want wij delen wat wij geloven als kerk. En wij geloven dat het exact is zoals hier staat. Er zijn gaven, overigens zijn in de Bijbel meer gaven genoemd dan alleen deze. Maar er zijn gaven en de Geest geeft het zoals hij wil. Maar hij beperkt zich niet tot een persoon. Het is niet zo dat hij zegt, jij krijgt die gaven en daar moet je het mee doen en al die andere gaven zijn voor andere mensen. Wij geloven dat hij op momenten geeft wat nodig is. Dus op het moment als jij, Friso, profetie nodig hebt, geeft de Geest jou dat omdat je dat nodig hebt. Of omdat degene met wie je spreekt dat nodig hebt. Misschien wel belangrijker. Want het gaat niet om jou. Dus de Heilige Geest die geeft wat nodig is. En op het moment als er genezing nodig is, geeft hij vaak gaven van genezing. En op het moment als hij openbaring nodig heeft, geeft hij gaven van openbaring. Op het moment als hij onderscheiding nodig heeft, en jongens, die hebben we nodig. Want we hebben nodig om te onderscheiden wat ik voel en wat ik denk. Is dat van de Heer of van mezelf? Of die persoon die tegenover me staat, spreekt die woorden van de Heer of van zichzelf? We hebben gaven van onderscheiding nodig. Maar de Heilige Geest geeft wanneer je dat nodig hebt. En als wij denken, ik heb alleen maar de gaven van dit, strekken we ons niet meer uit naar de andere gaven. En dat is zonde. We zullen verderop, als ik tijd heb, zullen ook nog lezen dat Paulus tegen de kerk zegt: streef naar alle gaven. Dat zou hij niet zeggen als je maar 1 of 2 gaven krijgt. Dat is dat alle gaven van de geest voor jou ter beschikking staan. En jij streeft ernaar. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens gestreefd naar profetie? Gewoon geprobeerd? Oeh, dat is spannend. Ja, dat is hartstikke spannend. Daarom heeft hij ook een kerk gegeven. Zodat we van elkaar en met elkaar kunnen leren. Maar vandaag wil ik eigenlijk uit deze rij die we net genoemd hebben, 1 specifieke gave benoemen, aanvuren, zodat je daar nieuwsgierig naar gaat worden, dat je het naar gaat uitstrekken, zodat je daar de volheid van gaat ontvangen. En dat is de gave van tongentaal. In deze vertaling wordt de klanktaal genoemd, maar tongentaal. Het is best een controversieel onderwerp. Want tongentaal, dat is, als de Heilige Geest raar is, dan is tongentaal dat helemaal. En uit angst laten wij veel dingen liggen die de Geest ons wil geven, omdat we het niet kennen. En dan denken we, ja, tongentaal, vind ik een beetje dubieus. Ik doe wel zonder. Ik bid wel gewoon in mijn eigen taal en dat begrijpt God ook. En dat is waar. Aan de andere kant is het ook zonde. En als ik bedoel zonde, dan bedoel ik verspilling. Als God alles wil geven, hij zegt, nou, ik pak dit. In mijn beleving is dat een vorm van arrogantie. God wil dit geven, maar dit vind ik veilig. Dit pak ik. En de rest vind ik spannend. En dus doe ik het niet. En we missen wat God wil geven. Want iedere belofte van God door Christus wordt verwezenlijkt door de Heilige Geest. En dan kan het dus best zijn dat je bepaalde dingen in jouw leven niet waar ziet worden, omdat je zelf God beperkt. God beperkt zich niet. Maar hij zegt wel wat jij wil. De mate waarin jij meewerkt. De mate waarin jij wil ontvangen. De mate waarin jij mij vertrouwt, ga je ontvangen. En als het gaat om tongentaal, is het vaak zo dat mensen zeggen, nou, ken ik niet, snap ik niet, doe me niet. En we missen iets cruciaals. Want tongentaal is hartstikke belangrijk. In de Bijbel wordt er verschillende manieren over gesproken. Wordt ook wel bidden in de geest genoemd. Maar laat ik dit zeggen, bidden in de geest beperkt zich niet tot tongentaal. Je kan ook bidden in de geest zonder tongentaal. Maar bidden in de geest met tongentaal is vele malen krachtiger. Dat ga ik je zo hopelijk uitleggen. Ik ga het uitleggen, ik hoop dat je het begrijpt. Maar het is vele malen krachtiger. Maar je kunt ook bidden in de geest zonder tongentaal. Dat is iets wat je verbindt met God, dat je bidt en je hebt door, dit ben ik niet. Ken je dat? Maar daar zit een mate aan. Als je op een gegeven moment gefrustreerd wordt, en de Bijbel noemt dat met woordeloos zuchten, dat je niet meer weet wat je moet bidden, je ervaart het, de Heilige Geest wil bidden, maar het gaat niet meer verder, dan heb je tongentaal nodig. En het is, wij geloven, echt voor iedereen ter beschikking. Want Paulus spreekt daarover. Die zegt, ik wou dat jullie allemaal in tongentaal spraken. Dat zou hij niet zeggen als dat niet de mogelijkheid was. En daarbij zegt hij, maar liever dat je profeteert. Dat is een andere preek. Daar gaan we vandaag niet over hebben. Tongentaal. Wat is tongentaal? Ik heb een definitie voor je, voor de mensen die van structuur houden. Een bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest om in een taal te spreken die nooit geleerd is of begrepen wordt. Bovennatuurlijke gave van de Heilige Geest om in een taal te spreken die nooit geleerd is of begrepen wordt. Hier zit dus ook heel veel ook wel verschil in kerken hoe er naar gekeken wordt. Sommigen zeggen, nee, dat was alleen voor de eerste apostelen, want die spraken dan in een taal die bestond. Bijvoorbeeld Grieks of Hebreeuws of Aramees of Ethiopisch of nou, noemen ze een taal. En zodat ze in die taal de evangelie konden uitleggen. En ik geloof dat daar een deel van waar is. Maar als je de Bijbel verder leest, dan is de volgende die de Heilige Geest krijgt en in tongen gaat spreken, dat gaat helemaal niet daarover. Dus dat loopt een beetje wankel. En ik geloof wel dat dat waar is. Ik geloof dat de tongentaal een taal kan zijn die bestaat. Daarom zei ik ook, het is een taal die je nooit geleerd hebt. En je bent ineens aan het spreken in tongentaal en ineens zegt iemand anders uit Zimbabwe, die zegt, oh, dat is mijn stamtaal, wauw, wat bijzonder. En dat geloof ik. Ik heb het zien gebeuren. Omdat de Heilige Geest namelijk geeft wat nodig is. De Heilige Geest weet wat nodig is. En die spreekt. Maar de Bijbel wordt ook gesproken over een hemelse taal. Paulus die zegt op een gegeven moment, als sprak ik de taal van mensen of van engelen. Dat is ook een taal die jij nooit geleerd hebt of begrijpt. Maar dat is eigenlijk de definitie van tongentaal. Het kan dus een bestaande taal zijn, zoals ik in de eerste dienst zei ik Fries en iemand werd heel blij. Want Fries is een taal en niet een dialect. Of een andere bestaande taal, dat kan het zijn. Dat weet je niet, want je kent die taal niet. Maar het kan wel zijn dat iemand ineens verstaat. Maar het kan ook dus een hemelse taal zijn. Iets die niemand bestaat. Die niemand kent. Behalve de engel en God. Dat staat er in de Bijbel. En het is dus bidden in de geest. En wat is dan bidden in de geest? Dat staat in 1 Korinthe 14, vers 14. Let op. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, zegt Paulus. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar ik doe niks nuttigs met mijn verstand. Hier word ik heel blij van. Want ik heb heel goed verstand. Ik heb zo'n goed verstand dat hij mij meermaal in de weg zit. En ik ben zo blij dat de Heilige Geest dat weet en zegt, Heer, zullen we heel even die verstand van Robert even uitzetten en gewoon samen even, want ik ken Roberts hart en ik ken uw hart. En ik maak die twee verbindend, maar zijn hoofd zit soms in de weg. Want als ik het zou verstaan, zou ik misschien zeggen, nou Heer, ik weet niet of ik dit wil en misschien is dat niet een heel wijs idee of ik denk dat het beter zo kan. Zo zit mijn hoofd in elkaar. Hoogmoedig, weet ik. Daarom ben ik zo blij dat God eromheen gaat en zegt, ik heb je verstand even niet nodig. Ik heb je geest nodig, waardoor alles gevormd wordt, waardoor alles ontstaat, waar er leven komt. Maar ik doe niks nuttigs met mijn verstand. Dat is niet helemaal waar. Lees maar verder. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Heb je eens gezongen in de geest? Oh, ga dat doen. Het is zo bijzonder. Er gebeuren dingen. Ik ga niet verder lezen, daar heb ik de tijd niet voor. Maar dit is eigenlijk wat tongentaal is. Het is een taal die je niet kent. Maar wat is nou het doel ervan? Dat je denkt, wat, als het dan niet is dat het evangelie bij andere stammen, die misschien waar die geen Engels spreken of zo, dat die daar komt. Wat is het dan? Het is een taal die gegeven is voor jou. Het is iets heel persoonlijks. Het is iets heel, heel intiems. En het doel van tongentaal, wat God wil geven, als gave om je te helpen in deze strijd. Het is een gave om je gebedsleven te verrijken. Weet je, het fundament van ons geloof is gebed. Is onze relatie met God, is onze tijd met God, is onze verbinding met God. Zonder dat ontstaat er niks. En we hebben het gebed nodig. En tongentaal verrijkt dat. Die maakt het zoveel dieper dan alleen wat je verstand aan kan. Dat je met je verstand kan begrijpen. Wij bidden alleen vaak wat we kunnen begrijpen. En de Bijbel zegt dan, maar God wil je meer geven dan je kunt bidden of beseffen. Ja, hoe dan? Bid in tongentaal. Dan gaat er een laag dieper. Dan gaan er dingen gebeuren die je nooit had gedacht. Dat is het doel van tongentaal. En misschien zeg je wel, ah, is het misschien helemaal niet belangrijk, weet je, want het kan prima zonder. Paulus die zegt dit in 1 Korinthe 14, vers 18. Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in tongentaal te spreken. Hij dankt God dat hij meer dan allen in tongentaal spreekt. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar hij vindt het blijkbaar zo belangrijk dat hij God dankt dat hij meer dan wie dan ook. Dit is belangrijk. Paulus vindt het belangrijk. En Paulus is daarin de grondlegger van onze doctrines. En hoe het koninkrijk van God werkt. Hij zegt, oh jongens, ik zou het liefst jullie opdwingen. Omdat ik van jullie hou. Omdat ik weet dat het beste voor je is. En ik wil je helpen om dat niet aan de kant te zetten. Het is een wapen die je hebt gekregen om in tijden van moeilijkheden Gods koninkrijk zo dichtbij te halen. Uit ervaring weet ik dat momenten waarin ik gefrustreerd, boos, eenzaam, verwond, afgewezen, al die dingen die je in het leven kent. En ik wist niet wat ik moest zeggen. En als ik mijn eigen verstand gebruikte, dan kwamen er woorden uit mijn mond die niet Bijbels waren. En ik had de Heilige Geest nodig om in mijn binnenste iets te bewerken wat ik zelf niet kon. Waarin de vrede van God die alle verstand te boven gaat manifest wordt. Omdat de Heilige Geest blijkbaar iets bidt met God wat ik niet weet. Maar wat zo goed voor mij is. En Paulus die jaagt ons aan om daarna te streven. Streef naar die gaven. Ga vooral leren om in tongen te bidden. En dan zegt hij later, profeteren is beter voor andere mensen. Want dat snappen ze. Want klanktaal is alleen voor jou. Dat jij bidt met God. Dan wil ik met jullie lezen uit Romeinen 8, vers 26. waarin Paulus iets uitlegt over wat de geest aan het doen is. 8 vers 26 staat dit: de geest helpt ons in onze zwakheid. Ken je dat? Wist je dat je zwakheid hebt? Ken je dat in je leven, zwakheid? Maar hier zegt hij welke zwakheid dat is. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Wij weten het niet. We weten het gewoon vaak niet. Er zijn namelijk twee voorwaarden waardoor een gebed verhoord wordt, staat in Jacobus. De eerste voorwaarde is dat je vraagt. Dat doen we soms al niet. Ja, God weet al wat ik wil. Nee, God zegt vraag. Je krijgt niet omdat je niet vraagt. Vraag. En de tweede is dat je vraagt naar Gods wil. Oei, maar dat weet ik soms niet. Ik weet niet wat Gods wil is. En daarom zegt hij, dat is een zwakheid. Dat is iets wat in ons leven, we hebben die verbinding met God niet. We weten niet duidelijk wat zijn wil is. Maar daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven, zodat de Heilige Geest voor ons kan pleiten. Let op. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons. Even de andere vertaling, de goede vertaling. Als wij woordeloos zuchten. Als wij niet weten wat we moeten zeggen. Als we gefrustreerd zijn, als we boos zijn, als we teleurgesteld zijn. Als we moe zijn van het strijden en we weten het gewoon niet meer. Ik heb het al zo vaak gebeden en ik weet gewoon niet meer wat ik moet bidden. Dan neemt de Heilige Geest het over. En dan kun je de tongentaal, kun je hem vrijzetten om te doen in jouw leven wat nodig is. En dan gaat hij je verstand buiten. Maar het effect is er wel. En je gaat ervaren wat God aan het doen is. Oh jongens, dit is een wapen die we moeten gebruiken. God die ons doorgrondt, in vers 27, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Ik ben bang dat wij stagneren in onze geestelijke groei, omdat we de gaven van God, de gaven van de geest, niet vrijzetten in ons leven. En dat frustreert mij. Niet in mijn eigen leven, maar ook in onze kerk. Dat ik mensen zie worstelen, zie vechten en niet gebruiken wat God hun gegeven heeft. En daarom is deze preek voor mij vandaag een oproep. Om te streven naar alle gaven van de geest. En dan mag je zelf gaan onderzoeken wat het is. Lees Korinthe. Lees hoe Paulus erover gaat. Maar leg je eigen ideeën en je teleurstellingen en je zelf of ontstaande plaatjes in je hoofd. Leg die aan de kant en streef naar wat God wil geven. Heer, als u dat voor mij heeft, dan wil ik het. Want nogmaals, het grootste blokkade hier zit, is dat we onze controle moeten loslaten. En dat we God moeten vertrouwen, want we weten niet wat hij zegt. Maar ik moet erop vertrouwen dat wat hij zegt goed is. Ik moet mijn eigen comfort voorbij, want soms klinkt het gewoon raar. Wat zou iemand anders wel niet denken? Who cares? De geest van God bidt met God. Halleluja. En soms heb je wel eens dat iemand het verstaat. Dat is ook bijzonder. Maar het begint wel dat je dat gaat doen. Dat je gaat streven. Dat je gaat starten. Dat je gaat gehoorzamen. Dat je gaat openstellen. Laten we gaan staan. Want we gaan zo de worship team gaat spelen. Die gaat een geweldig lied zingen. En zing vooral met ze mee. Laat ze je leiden naar de troon van God. Maar dit moment willen we even creëren. Zodat jij met de geest van God die hier is, even kan sparren. Hij is namelijk tegen jou aan het praten op dit moment. Hij maakt een verlangen in je wakker. En aan ons is het om erop af te stemmen. Om te ervaren wat hij wil zeggen. En soms voelt het als een frustratie. Soms voelt het als een fysieke pijn. Soms voelt het als een opwelling. Maar je weet dat er iets gebeurt op dit moment in je binnenste dat niet van jou komt. En je zegt, Heer, ik weet het niet, maar ik wil u vertrouwen. Ik wil uitstappen naar alle gaven die u geeft. Ik wil uitstrekken naar genezing. Ik wil uitstrekken naar de gave van openbaring, van profetie. Heer, en vandaag wil ik specifiek voor jou bidden. Als je gaven van tongentaal nog niet hebt, manifest in worden. En misschien heb je al die tijd gedacht, al die jaren, dit is niet voor mij. Blijkbaar is het niet voor mij. En ik zou tegen jou willen zeggen, geef niet op. Streef naar alle gaven. Streef naar tongentaal tot je hem hebt. Want het gaat je zo helpen in de tijd wanneer de battle komt. En we gaan zo voor je bidden hier vooraan. We nemen een tijd voor jou om je te zegenen, om vrij te bidden. Om je de handen op te leggen. om blokkades weg te nemen. Misschien is het tijd dat je je zonde beleidt. Je zegt, Heer, ik moet mijn zonde beleiden. Ik heb de controle willen houden. Ik vertrouw mezelf meer dan u. En dat is zonde. En dat beleid ik. Dat gaat aan de kant. Er zijn dingen verteld over de Heilige Geest, Heer, in mijn verleden, die mijn beeld gevormd hebben. En ik wil me ervan bekeren. Dat is gewoon een actieve bekering. En dan kom je zo naar voren en dan gaan we je de hand opleggen. En dan gaan we voor je bidden. En dan gaan we geloven samen dat de Heilige Geest in jouw leven doorbraak gaat geven. Als je dat wil, dan nodig ik je nu uit om naar voren te komen. Mensen, de Connect-leiders, die bidden met je mee. Dan kom je gewoon vooraan staan. En we gaan samen met je bidden.